Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Samen met hovenier Nick Dijs heb ik, en ik ben Roelof de Vries, hallo, een nieuwe podcast. Zal ik eens kijken of ik kan ontdekken wat onkruid is? Ik zeg bijvoorbeeld dit, vroeger noemden wij dat konijnenbladeren.
Ja.
Zegt dat je iets?
Ja, zeker.
Ik denk dat dit onkruid is.
Ja, dat is een paardenbloem.
Een paardenbloem noemden wij echt wel een paardenbloem.
Nou, maar
ik kom niet uit een achtergesteld gebied,
maar
ik kom uit Friesland.
Nee, dat weet ik, maar dit is een paardenbloem, Roelof.
Oké. Okay. Tuinmannen heet hij. Om de week, op zaterdag, in je podcast app.
Zo, Tuin.
Zo, Gijs.
Hé, daar zitten we
daar
dan.
Daar zitten we dan. En Gijs, wat ik nou eigenlijk... Ik kom hier dan zo die studio in en ik heb dan een idee. En mijn idee vandaag is, ik wil gewoon rechtuit. Niet een beetje...
Recht op je doel af.
Recht op mijn doel af. Niet gewoon alle kanten uitschieten.
Dat geoude hoor van ons, dat kan je af en toe ook een klein beetje moe van worden.
Ja, ik denk van, ja, wordt hier wel...
Dus we maken er ook een aflevering van 20, 25 minuten van.
Ja, ze hebben die
van.
Mensen wel een draaiboek. Wordt er wel een beetje geregisseerd.
Ja, precies. We gaan gewoon efficiënt alle onderwerpen doornemen en dan lekker naar huis.
En het liefst ook, Gijs, want ja, ik ben in een hele happy, clappy bui. In harmonie.
Ja. Oké, we gaan ervoor.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees Gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun. Zo, Gijs.
Daar zitten we dan, jongen.
Kijk, wat er is gebeurd.
Is een nieuwe leesbril.
Ik heb een nieuwe leesbril, ja.
Toch ben je een nieuwe kuif.
Nou, ja.
Is het juist een oude kuif?
Ik heb sowieso een nieuwe kuif. Ik ben van die scheiding af. Dat is je nu pas opgevallen of niet?
Nee, ik wist al dat je aan de kuif... Dat heb ik ook al met Dave, met de kapper, heb ik dat wel een keer besproken.
Oh ja, maar die ging dan rare dingen zeggen over dat ik niet meer op Hitler wilde lijken of zo.
Ja.
Ja.
Had je dat niet gezegd?
Nee, het is altijd zo dat in het knipproces is altijd een moment... dan maakt hij dus echt zo'n hele speciale scheiding.
Ja.
En dan lijk ik gewoon een beetje op Adolf.
Ja.
En dan maak ik daar altijd een grapje over. Maar hij vond dus kennelijk dat ik de hele tijd al een soort Hitler bij...
Vind je eigenlijk dat kappers een beroepsgeheim hebben?
Nou, het grappige is... Ja.
Ik vind van wel,
maar tegelijkertijd... Als er dus een beroepsgroep is die gewoon stevast het beroepsgeheim aan de laars lapt, is het ook de kapper.
Ja, zeker onze kapper.
Ja, nee, maar kappers zijn natuurlijk... Ik bedoel, kijk, het is natuurlijk, knippen is natuurlijk op zich niet leuk.
Om te ondergaan?
Nou, ja, wat mij betreft allebei.
Ja.
Maar zeker ook om te doen, denk ik dat niet leuk is. Ja, nee, maar bedoel, op een gegeven moment weet je het wel al, die...
Ja, dat kan je ook van ons gepraat ook zeggen.
Nou, nee, daar kom ik nou juist op. Dat zag ik dus niet over ons... Nu kom ik bij mijn punt. Dat is mooi. Het is eigenlijk een soort bruggetje naar mijn punt. Want dat kan je eigenlijk niet zeggen over ons gepraat. Want ik denk dat het leuke aan kappers zijn als je daarvan houdt...
Het gepraat is.
Ja, dat geroddel. En daarom zitten ze ook altijd zo die hebben een hele agressieve interviewmethode altijd, die kappers. Ga je nog op vakantie?
Soort Sven Kokkelman.
Ja. Waarheen? Ja, weet je wel.
Soort Sven Kokkelman onder de beroepsgroepen.
Ja, precies. Ja. Dus, of eigenlijk een soort Eus onder de beroepsgroep. Nou, in die zin...
Eus is een Tenminste, ik geloof dat hij helemaal niet meer knipt eigenlijk. Hè,
ja, dat vind ik dus ook zo. Hij heeft toch een maandenlange knipcursus gedaan.
Ja, ik heb dat programma dus nog nooit gezien. Nee. Maar ik geloof dat hij in het begin wel soort met een schaar in de weer was tijdens het interview.
De geknipte gast.
En tegenwoordig is dat helemaal niet meer zo, toch?
Nee.
Dus die hele maandenlange knipcursus
tijdens
is voor
corona
niks
mocht het niet. Het knippen.
Ja.
En toen dacht ze, ja, ach. Het was
maakt
ook,
eigenlijk niet uit.
Het was alleen maar...
De interview zijn zo goed, heb je gewoon geen geknip en nodig.
Het was een trucje om weer een format te verkopen. Of een format precies. Om een trucje te verkopen.
Ja. Let it go.
Terwijl, er is ook een soort versie van, zeg maar, een soort taarten van Abel.
Ja.
Waar kinderen worden geknipt.
Zeker.
En daar worden ze ook echt geknipt.
Ja.
En dat werkt volgens mij dus wel goed.
Zeker.
Maar het is natuurlijk zo, omdat ja, ik weet dus uit ervaring dat het ergste op de wereld is ongeveer kinderen interviewen.
Ja.
En misschien dat ze gewoon, als ze afgeleid worden door dat knippen, dat ze dan meer vertellen. En die BN'ers die bij Eus in de kapperstoel zitten,
die praat altijd.
Die willen natuurlijk heel graag over zichzelf
ja,
praten.
Ja, die hoef je echt niet te knippen. Maar Teun, jij vindt dus dat kappers wel een beroepsgeheim zouden moeten hebben.
Ja, dus eigenlijk, zeg maar, natuurlijk, want zij krijgen allerlei informatie binnen. Nou ja, wij hebben een buurt waar vrij veel bekende mensen wonen. Nou, ja. die denken dan, ik ga nu even lekker relaxen.
Ja, maar ik vind het eigenlijk los van de bekende mensen. Want ja, maar... je hebt als kapper natuurlijk altijd een centrale functie in de buurt.
Ja.
Het is de dorpspomp, het is de mooi. Buurtpsycholoog. Ja. Het is de huis...
Je stel je nou voor, Gijs, dat je een psycholoog had. Dat je naar de psycholoog ging. En dat Dave was.
Ja, of stel je voor dat je naar de psycholoog niet ook meteen je haar even knipte.
Dat zou wel.
Dat zou een fantastische win-win situatie zijn. Dat zou nog eens efficiëntie zijn.
Maar dan moet je niet elke week naar de kapper of naar de psycholoog gaan.
Waarom niet? Dan ben je elke week en geestelijk bijgepraat. En weer lekker, heb je lekker een fris koekje.
En dat mensen dan ook zeggen van, goh, loop jij tegenwoordig bij de psycholoog?
Ja, omdat jij net zo fris geknipt bent.
Ja.
Ja, dat lijkt me een perfecte combinatie.
En die hebben wel echt beroepsgeheim. Die vertellen dat als het goed is niet
die
door.
Hebben echt een beroepsgeheim. Ja. Ja, maar daarom kan je afvragen, is het niet goed als de kapper dat ook heeft, dat beroepsgeheim?
Nou weet ik, dat is de hermetisch dichter Hans Favery.
Ja.
Hans Favery. Die kwam wel eens bij ons over de vloer. En die was ook iets psycholoog, psychiaters achter.
Oh ja. Dat is een dubbel talent.
Maar ja, dat zie je vaak, hè? Ja, als je één talent hebt, heb je er dan vaak krijg je er gewoon nog eentje bij. Maar die vertelde dus wel dingen over zijn...
Patiënt,
maar dan zonder naam. Maar dan nog...
Ja, ja. Ik vind dat wel een glijdende schaal.
En dan zei hij van,
lijn en
nu
slapkoord.
Had ik weer iets raars, weet je wel zo. En dan ging hij gewoon heel een beetje toch neerbuigend over die mensen vertellen. En ik dacht, ja, dat lijkt me dan toch geen...
Heel onveilig.
En ik geloof dat mijn ouders geïnteresseerd luisteren. Maar ik zat er dan bij en ik dacht, wat een onaangename
Ja, maar jij was echt al een kind van jouw tijd. Kijk, dit vind ik typisch van dat jaren 60, 70 gedrag.
Ja.
En jij was toch al gewoon een modern kind. Ja. Jij voelde al dat je, zou zeggen, in een tijd zou komen te leven waarin eigenlijk alles de hele tijd als onveilig benoemd zou worden.
Ja.
Terecht, wellicht.
Ja. Nou, ja. Ook omdat wij gewoon... Ja, nou ja, goed. Misschien omdat een groot deel van ons ook al gewoon enigszins onveilig was opgegroeid.
Zeker.
Ja.
Dus je voelde daar die hele onveiligheidswolk voelde je daar omheen hangen. En je denkt, dacht echt favorie.
Ja. Het zou ook best kunnen, want die gedichten waren zo hermetisch dat die eigenlijk allemaal gingen over een belachelijke patiënt. Cliënt, hoe noem je dat ook weer?
Patiënt, volgens mij.
Ja?
Een psycholoog en een psychiater. Ja.
Cliënt? Ja. Ja.
Maar je bent toch een patiënt?
Ja, maar voor mij ben je bij de psychiater echt een patiënt. Want dat
en
is
bij
een
de psycholoog ben je een cliënt.
Ben je een cliënt.
Oké,
okay,
ja.
Ja.
En wat was Hans Favery?
Ja, ik denk toch meer psychiater. Maar okay. Ja, goed, er zullen vast weer allerlei luisteraars...
Nou, ik kan misschien een van de Neerlandicus hierop reageren en ons even helderheid verschaffen.
Ja, een Jafne.
Is zij een Neerlandicus?
Of zij was toch ook iets met... oorspronkelijk, nu is ze met de letters. Maar
nou,
toen...
zij kan heel goed letters schilderen. Dat gaat ze hier op kantoor wellicht doen.
Ja.
Maar ze heeft ons ooit om de oren geslagen met een soort hele doorvrochte analyse van het allereerste deel, of de proloog van de tandeloze tijd.
Ja, precies.
Zo doorvrocht als wij dat totaal niet...
Als Neerlandicus, dacht ik.
Dat zou kunnen, ja.
Dus het zou kunnen dat elk gedicht van Hans Favery eigenlijk... Maar omdat die gedichten zijn zo onbegrijpelijk dat niemand het door heeft, maar dat is eigenlijk elk gedicht gewoon een soort uitlachen.
Worden
van
ze nog veel gelezen eigenlijk vandaag de dag?
Het is echt, ja, jongen. Ja,
het is weer een hype, hè, momenteel door TikTok.
Het is echt ongelooflijk.
Ja, er is een TikToker geweest en die heeft Hans Favery herontdekt.
Ja, en ik geloof
en
dat...
En dan zie je al die kinderen, zie je ineens weer Hans Favery
Ik geloof
lezen.
Ook dat Das Mag nu gewoon 10 delen Hans Favery gaat
uitgeven. Ja, in dun druk. Ongelooflijk,
ja,
mooi, wat een hype. En die vliegen dan de winkels uit.
De complete Favery.
Ja, fantastisch.
Ja. Nou ja, anyway, dus...
Nou, dat hebben we dan toch maar mooi in de Chinezen te danken.
Oh, van TikTok.
Van TikTok.
Ja, god, ja, ik moest even. Ja, jij denkt altijd zo geopolitiek.
Ik ben zo snel.
Ja.
Ja, en zo geopolitiek.
Zo snel en zo geopolitiek. Dat is gewoon ongelooflijk. Ja. Wil je nog meer over het beroepsgroep?
Ja, je hebt dus een nieuwe kuif, maar die heb je al een tijd.
Ja, maar nu, kijk, ik had nu gewoon mijn haar, haar gewassen.
Oh, okay.
En dan wuft het een beetje op.
Ja, hij is wel vrij opgewuft
vandaag. Maar dan, ik denk ook van ja, dan kan ik er nu. Ik vind het ook altijd lekker om één dag echt schoon haar te hebben. Dus dat ik er dan helemaal niks in doe. Dus dan moet ik even door dat wuften heen.
Oh, geen product.
Ja.
Oké. Okay.
Jij hebt ook product. Je had een soort klei op een gegeven moment.
Ik heb klei?
Ooit, nou, ik heb ooit... Ja, het leukste is altijd, als jij bij Dave zit... en dan soms app je me ook, ik zit nu bij Dave.
Ja.
Hadden we de naam genoemd eigenlijk van de kapper of niet?
Ja, die hebben inmiddels wel best wel vaak genoemd.
Nou, we love him, hè, Dave?
Ja.
Ja, we love, en het leukste is, dan app je mij van, ik zit bij Dave.
Ja.
En dan kom ik daar een beetje... Ja, voor
ja, ongemakkelijk op de vensterbank zitten.
Ongemakkelijk op de vensterbank zitten en iedereen een beetje, nou ja, weet ik wat.
Onheus bejegenen.
Onheus bejegenen. En toen heb jij wel iets, een soort kleiachtig spul gekocht om in je haar te smeren.
Ik heb inderdaad een heel klein potje met heel duur vet.
Ja, heel duur
het is,
vet.
Het is absoluut geen klei.
Nee?
Het is een soort dure gel.
Patty?
Nee, het is ook gewoon een soort glimmerig.
Oh,
het is echt,
maar je hebt geen glimmerig haar.
Maar ik smeer het ook bijna nooit in.
Oh.
Ik heb eens in de heel veel tijd, als ik iets in het openbaar moet doen... en ik vind mijn haar eigenlijk te lang,
ja,
dan smeer ik het er eigenlijk in. Wat? Nou, ik vind je haar nu helemaal niet per se
ja, maar
veel
het
te
zit
lang.
Alleen, maar dan, ja.
Het is een beetje opgewuft. Maar ja. Ik vind het zo vervelend om met dat soort dingen bezig te zijn. Ja. Kijk, ik ben eigenlijk wel ijdel.
Ja.
In die zin dat het op zich wel boeit hoe ik eruit zie.
Ja.
Of zo. Tegelijkertijd heb ik echt nul zin om daar... tijd en aandacht aan te besteden.
Ja,
dus
dat.
Dingen in mijn haar smeren.
Je luiheid wint het weer van je ijdelheid.
Mijn luiheid wint... Ja, niet eens, maar... Mijn luiheid staat gewoon het in de weg... om echt iets, echt aandacht en tijd aan mijn uiterlijk te besteden.
Ja, vind ik een beetje hetzelfde. Wat ik dan wel als wat ik net zei.
Ja, behalve dat als je zegt... het staat mijn ijdelheid in de weg... Zo, het bijna, het betekent dat mijn ijdelheid er niet meer was...
Ik zeg, het wint het van je ijdelheid, zei ik. Dus het is er allebei, maar die luid is gewoon net doorslaggevend.
Ja, maar het is niet zo dat mijn ijdelheid zich daarmee gewoon... met de staart tussen de benen vertrekt.
Nee, zo zie ik dat ook niet.
Oké.
Okay. Ja,
okay. Okay, nou, dan hebben we misschien allebei gelijk in ons eigen universum.
Ja.
Ja. Zou dat niet ook een schitterende Postbus 51-campagne zijn? Of van Sieren?
Nee, Sieren.
We hebben allemaal gelijk in ons eigen universum.
En maar dan is de boodschap... Probeer ook gewoon niet in iemands anders universum te komen. En laat ook niet maar andere mensen toe tot jouw universum.
Ja,
dan is iedereen
dan wordt
gelukkig.
Wel een beetje een lange boodschap nog eronder.
Nee, maar goed, het is vaak zo, Gijs, bij Sier. Je hebt het spotje.
Ja.
En dan kan je dus naar de website gaan. En dan wordt het allemaal heel erg uitgelegd.
Okay.
En dan blijkt dat er toch ergens...
Jij gaat ook naar de website van die dingen.
Ja, omdat ik daar dan columns over ga schrijven. Dan blijkt dat er één gek van de Universiteit van Minnesota...
Ja.
een rapport heeft geschreven... dat verder door de rest van de wetenschap... totaal niet serieus wordt genomen.
Behalve door Postbus 51. Sieren.
Dat is iets heel anders.
Sieren,
ja.
Bestaat Postbus 51 nog?
Weet ik eigenlijk niet, maar dat is wel, waar in ieder geval wat wel bestaat... is dat je hebt een boodschap van de overheid... en die eindigt altijd met een soort geluidje... Blululululum.
Oh ja, ja. Van, dit was een boodschap van de overheid.
Ja. Dat is dus...
Dat is Postbus 51, denk ik.
En ik weet niet of het nu nog zo weet, maar dat is in ieder geval Postbus.
Maar Sieren zijn reclamemakers die ineens een moreel kompas hebben.
Ja, die hebben nog wat geld over. En we moeten ook wat goeds doen voor de wereld.
Die steken dan hun restgeld in hun morele kompas.
Ja, precies.
Ja.
Nou ja, dus daar kunnen we... maken we een reclame voor...
iedereen heeft gelijk in zijn eigen
iedereen
universum.
Iedereen heeft gelijk in zijn eigen universum. Dan zoeken we er een wetenschapper bij... van de Universiteit van Ohio.
Ja.
En die maakt daar dan wel een soort onderzoekje bij. En dan schrijven we daar nog een heel saai lange tekst. Tenminste, dat doet dan iemand voor ons op de website.
Ja, zeker.
Ja.
Maar goed, nieuwe kuif.
Ja. Ja, dat is, morgen is het weer anders.
Morgen is weer oude kuif.
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Tuin, ik was met mijn dochter op pad om een concert te bezoeken in het noorden van het land.
Gezellig.
In Groningen. Dat was heel gezellig. En we zaten in de auto.
Dat zou ik dus nooit doen. Ja, ik bedoel, wel met die dochter, maar om gewoon een concert te bezoeken in Groningen. Dat is heel ver weg.
Waarom zou je dat nooit doen?
Te ver weg.
Dat vind je te ver weg om een concert te bezoeken. Maar Tuin, ken je de uitdrukking, wat is het, de reis... Het gaat niet om het doel. De bestemming.
Ja, dat ken ik.
Dat hoort daar natuurlijk ook bij.
Oh ja.
Je hebt quality time in de auto. In ons geval, in jouw geval zou het dan de trein zijn.
Ja.
Je hebt iets om naartoe te leven. Je hebt iets om over na te praten.
Ja.
Ondertussen moet je nog eten en ontbijten en lunchen en weet ik veel wat. Ja, je maakt dingen mee.
Oh, je ging ook daar overnachten?
Ging daar ook overnachten.
Oh, ja.
En daar maak je dan een heel uitje van.
Oké.
Dus ik vind dat ze...
Was zij fan van...
Zij was fan van het onderwerp van het concert. Of de act.
De act.
Ja, en nu is het zo dat die act en ook haar andere idool, Billie Eilish...
Ja.
zijn allebei bezeten van de Beatles.
Ja.
Dus ik dacht, aangezien Riff zo'n fan is van deze twee dames...
Ja. Eén en één is twee.
Eén en twee. Kan ik haar misschien nu gewoon... dus eindelijk een keer gewoon die Beatles intrekken.
Ja.
Dus.
Quad non heb hoor ik een beetje aankomen.
Nou ja, zat ik dus in de auto. En dan ging ik dus. Ik dacht, ik begin met Abbey Road. De meest toegankelijke. Ja, niet dat ze al die platen niet al een miljoen keer geluisterd hebben. Want ik heb de Beatles natuurlijk de hele tijd opstaan thuis. Dus
staat dat
wel.
Bekend als de meest.
Toegankelijke plaat van de Beatles? Nou, ik vind. Ik beoordeel hem als de meest toegankelijke... Wat zou jij als de meest toegankelijke plaats van de Beatles beoordelen?
Dat is misschien wel een goede keuze. Of...
Hij klinkt zo lekker rond en er staan gewoon lekkere nummers op.
Ja, kijk, mijn favoriete plaat is denk ik Revolver.
Ja.
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 Maar dat is misschien niet per se...
Die is toch wat heftiger.
Ja.
Ja, ik vind hem ook beter hoor dan Abbey Road. Maar goed, we gingen Abbey Road
kant
luisteren.
Kant 2. Abbey Road kant 2.
Kant 1 en 2.
Ja.
Maar ik heb wel toen bij kant 2 uitgebreid. Dus
nu komt er goed echt...
En dan ging ik de hele uitleg erbij geven.
Is het eigenlijk, als je als vader dat uitleg geeft aan een dochter... is dat dan ook mansplaining eigenlijk?
Nou, we kunnen dit dadsplaining
kunnen noemen. Dadsplaining, ja.
Is denk ik ook een zeer bedreigend fenomeen.
Ik vind ook dat... Ik hoor hier nooit iets over, maar laten we dat woord ook een beetje in omloop gaan brengen.
Dadsplaining, ja. Jazeker.
Ja.
Dus ik ging Abbey Road helemaal aan haar dadsplainen.
Ja.
Ik heb ook tijdens de plaat Is It John of Is It Paul met haar gespeeld.
Oh.
Nou, daar was ze best wel goed in.
Ja?
Dat is toch, zou ik zeggen, als je iemand bij de Beatles introduceert. Trouwens, als je voor de Beatles voor het eerst hoort, dan hoor je het verschil tussen John en Paul niet.
Ja.
Terwijl als je eenmaal een heel klein beetje ingevoerd in de Beatles, dan snap je niet dat je het ooit niet gehoord hebt.
Het evangelie van John en het evangelie van Paul.
Precies, maar dat is een fascinerend fascinerend fenomeen.
Ja.
Dus ik heb John en Paul met haar gespeeld en ik heb allerlei Beatles feitjes over haar uitgestort.
En hoe lang was jij bezig voordat er een soort van... reactie positief dan wel negatief kwam.
Ja, het is zo dat alles met een soort grote smalendheid, kan je dat zeggen?
Zeker, alles smalendheid.
Alles werd heel smalend begroet. Dus smalend zijn toch al Riff haar natuurlijke staat van zijn. Maar het is werkelijk alles wat ik zei, werd met die grote opgetrokken wenkbrauw.
Beide ouders van Riff ook wel een kleine dosis smaling hebben.
Zeker, dat hebben ze zeker. Maar het is bij Riff is het wel echt tot grote hoogte gezegd. Ze heeft mij laatst ook voor sarcastische lul uitgemaakt.
Oh.
En toen zei ik, ho, als er hier één sarcastische lul in huis is, dan ben jij het.
Ja.
Echt een grotere sarcastische lul dan Riff. Ik hou zielsveel van, dat ken ik niet.
Ja.
Dus als ik door haar voor sarcastische lul word uitgemaakt, het gaat wel ver.
Moet je dat erkennen ook?
Nou, dat werd ook weer heel smalend. Smalend. Dus zij heeft die hele plaat, al mijn Beatles tips, heeft ze smalend aangehoord en daarop gereageerd. Ondertussen heeft ze wel John en Paul met me gespeeld. Is het John of is het Paul met me gespeeld?
Heb je het ook steeds gerefereerd aan Billie Eilish en de andere persoon?
Ja, zeker.
Ja.
Maar op een of andere manier werd dat toch niet... Zou ik maar zeggen, het feit dat zij fan van de Beatles zijn... werd helemaal teniet gedaan door het feit dat ik ook fan van de Beatles ben. Snap je?
Ja.
En toen deed ik hier aan het eind van het tripje... deed ik aan haar moeder, aan mijn vrouw, aan Aaf... verslag van dit alles. En ik zei van en Riff vond het allemaal niks... en ze heeft overal smalend op gereageerd. Toen zei Riff heel verontwaardigd... maar we hebben de hele tijd Is het John of Is het Paul gespeeld. Dat was toch hartstikke leuk.
Oh.
En toen brak mijn hart. En toen dacht ik van... moet ik het nou jammer vinden dat ze niet aan mijn voeten ligt en alles inhaleert? Of moet ik gewoon trots zijn op het feit dat ik een kind heb dat alles wat ik zeg smalend tot zich neemt?
En Gijs, je weet ook, je hebt nu zaadjes geplant.
Ja, hè?
Ik werd altijd meegesleept naar het Stedelijk Museum en ik vond het altijd vervelend. Ik moest ook altijd... Eén ding dat ik dus niet meer doe, want mijn ouders vroegen altijd... aan ons, willen jullie mee wandelen? Dan riepen we allemaal nee. En dan zeiden ze, we gaan wandelen.
Ja.
Dus nu, als ik wil wandelen met de kinderen, zeg ik gewoon, we gaan wandelen.
Ja, precies. Want
ik
vind we gaan het niet voorleggen.
We gaan niet voorleggen als we al weten dat het sowieso het
antwoord zal nee zijn.
Maar goed, ja, ik ben nu ook best wel geïnteresseerd in kunst en dat soort dingen. En dat is toch omdat je...
En heb je nou toch ook een zoete herinnering aan al die bezoekjes aan het Stedelijk Museum?
Nou, ik heb er één heel specifieke zoete herinnering aan. Ik weet niet of ik die al wel eens heb verteld, maar... Ik was dus meegenomen naar het Stedelijk Museum en ik vond er eigenlijk geen reet aan. En toen was er zo'n suppoos, een oudere man.
Ja.
En die nam mij mee naar die bar met al die mensen.
Met die klokken.
Met die klokken.
Ja.
Nou, en gewoon dat die... eigenlijk, ik vond dat die bar met die klokken fantastisch. Als kind, weet ik veel.
Dat is toch...
Speelt natuurlijk ook een rol in Tandloze Tijd. Hè? Maar ook de ontzettende aardigheid van die
van
man.
Die suppoos.
Dat is van, ja, hoe wat moet je nou met zo'n kind?
Ja.
Dus dit is wat dat betreft een super...
En wat lief dat hij waarschijnlijk heel veel... zich vervelende kinderen mee naar die bar met die klokken heeft
Ik dacht toen natuurlijk alleen mij. Maar nu
dat je uniek was.
Ja.
Nu eigenlijk des te liever, toch?
Nu echt des te liever. Als ik het toen had geweten, waarschijnlijk niet. Maar
dit is toch het hele lastige van opvoeden.
Ja.
Dat je eigenlijk door een hele taaie koek van onwil
een
taaie koek van onwil en vernedering heen moet.
Ja.
Om... in de hoop dat je zaadjes plant...
Dus het is eigenlijk ook een schot met hagel?
Het is een schot met
hagel. Waar dan misschien één kogeltje...
Eén kogeltje raakt zal schieten.
Ja.
Of dat ze later dan misschien toch een zoete herinnering blijken te hebben... aan het feit dat je ze meegesleept hebt naar dingen.
En je weet ook nooit wat dan de zoete herinnering is.
Nee, ook dat is weer dat schot met hagel.
Ja.
Dus
misschien dat ze dit hele smalende... dat ook vergeten wordt. Ja, en dan zet ze die plaat op later.
Ja.
Ja, en dan speelde ik met mijn vader, John of Paul.
Ja, precies. Ja. Lief, hè?
Lief
van mij ook.
Ja, heel lief van jou. Mijn kinderen doen dus, die in plaats van smalend, steken ze gewoon voortdurend pas en te onpas hun middelvinger naar mij op.
Echt?
Ja.
Jezus Christus. Ja,
ja. Maar dan ook een beetje gewoon van, ja, ik maak een domme opmerking. En dan zeg ik altijd, nou, doe dat nou ook eens naar Nathalie. Waarom nooit naar haar? En dan zeggen ze, Nat... Teun, want ze noemen mij ook altijd Teun. Dat is ook altijd al zo... Teun wil dat we nu onze middenvinger naar jou opsteken.
Oh, ik had laatst een identieke situatie aan deze. Ja. Ik heb namelijk één keer tijdens de vakantie...
Ja.
Toen had ik het zo gehad met het getreiter van mij.
Ja.
Vooral door Ben, mijn zoon, is een superieure treiteraar.
Ja.
En niet echt zonder een rem of een grens.
Ja.
En op een gegeven moment had ik het zo gehad... dat ik gewoon toen in alle ernst heb gezegd van... Ik word er zo gek van dat jullie altijd mij moeten hebben.
Ja, nou, zulke domme dingen zeg ik dus ook.
Ja, echt zo helemaal zo. Dus nou, dat is gepasseerd. En toen laatst, eergisteren of zo, zei ik tegen Aaf... Mama, weet je nog dat papa ging klagen dat we altijd hem moesten hebben... zonder één spoortje van grappigheid of zo erin. Ja. Dat werd echt als een soort hilarisch moment
echt, gezien. Echt een nederlaag, hè?
Echt een nederlaag. Ja. Dat ik gewoon in alle ernst daarover ben gaan beklagen.
Ik doe dat dus eigenlijk best vaak... En dat is natuurlijk, dan
hierover beklagen.
Ja, en dat slaat natuurlijk, dat is, dan ben je...
Ja, dan ben je verloren.
Dan ben je verloren.
Dan sta je zo met 10-0 achter. Ja, verschrikkelijk. Teun en Gijs. Over zoete herinneringen gesproken. Heb je kinderen ook meegesleept naar de A12?
Nee, dat heb ik niet gedaan. Het is grappig, want Nicky, ik kwam Nicky dus tegen op de A12.
Ja,
die was daar ook aan het demonstreren, protesteren.
Het was echt een meer van dit event.
Ja, het was een meer van dit event. Maar die vroeg mij ook of ik de kinderen had meegesleept, maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben zelf wel als kind meegesleept. En dat vond ik, daar had ik bijvoorbeeld naar zo'n kern.
De grote kruisraket demonstratie in 1980.
Eerlijk gezegd was ik daar later niet zo enthousiast over dat ik was meegesleept.
Want?
Nou, ik
vind eigenlijk dat als je soort beoordelingsbevoegd moet zijn als je heel erg voor of tegen iets uitspreekt.
Dus als die kinderen zeggen van, nou, ik wil daar zelf heel graag heen, prima.
Ja.
Maar niet
het is
van.
Anders dan wandelen is dit.
Het is wel anders dan wandelen, omdat je dan toch, weet ik niet dat je.
Bij wandelen is gewoon, we gaan wandelen, maar bij demonstreren is niet, we gaan demonstreren.
Ja, precies. Want dat je later, ik vind dan bij dit onderwerp toevallig dat ik eigenlijk niet kan voorstellen dat iemand er niet mee eens is, maar goed, zou het toch kunnen op een of andere rare manier. Als je dan later denkt van ik heb toch het gevoel dat ik door mijn ouders daarheen ben gesleept, vind ik dan niet echt. Maar goed, zij hebben wel eerder ooit, toen in die toen die Greta Thunberg zo opkwam ook wel gedemonstreerd. Dus op zich hadden ze het best...
Heb je het gevraagd of ze mee wilden?
Ik was zo met mijn eigen rol bezig, Gijs, dat ik daar even...
Dat je dat helemaal vergeten
was
bent.
Dat helemaal vergeten.
Ja.
Ja. Nou ja, ik weet dat... Die oudste moest sowieso werken, dus had ik het veel eerder moeten vragen. Dus ja, dat was allemaal niet aan de orde.
Hoe was het dan? Op de A12?
Gijs, ik vond het echt fantastisch.
Echt waar?
Ja, want jij vroeg aan mij vanochtend toe van hoe is het met je? Ik zei heel goed en het komt echt hierdoor.
Echt?
Ja, ja, het is bizar. Het is echt... nou ja, goed, kijk... Heel veel mensen maken zich natuurlijk toch zorgen over klimaat. En denken van, god, er gebeurt heel weinig. Er gebeurt veel te weinig. En dan, dus nu had ik voor het eerst toch het idee van, ja, wat dit nou ook teweeg gaat brengen. Van, in ieder geval heb je het gevoel, je doet iets.
Ja.
En dat gaf gewoon een heel, in plaats van alleen maar erover te
somberen.
Te somberen, dat van, nou goed. En er was gewoon, ja, dat klinkt dan een beetje soft, maar er was gewoon een hele positieve
sfeer.
Ja, dus ik vond dat echt... het was ook een soort opbouw dat ik dus eerst moesten we daar dus op... want ik zou eigenlijk aan de kant staan... maar op een gegeven moment stond ik toch gewoon op de A12. Want ik ging dus een speech houden. En toen zei ze, ja, de speech is toch hier. Dat was toch eigenlijk toch wel gewoon op de A12. Dat was eerst...
Was je eigenlijk principieel tegen op de A12?
Nee, totaal niet. Maar kijk, de meeste mensen die echt naar de A12 gingen... die hadden ook een bepaalde training.
Een training, ja, een A12 training.
Ik stond ongetraind op de A12.
Ongetraind.
Het is toch een beetje alsof ze opeens zeggen, Teun...
Teun, je hebt dus ook een speech gehouden.
Ik heb een speech gehouden.
Hoe ging dat?
Ja, goed.
Ja?
Nou, ja, ik moet zeggen...
Was dat een voorbereide speech?
Ja, dat was een voorbereide speech.
Ja.
Ja. Nou, kijk... Wat mij dus op... Kijk, als je een speech houdt, dan weet je dus... Het is een speech. Het is niet gewoon een soort essay.
Ja.
Dus er waren mensen die gingen dus een echt hele lange verhalen houden. En ik dacht, nee, je moet toch een beetje meer... Ja, toch een beetje...
In one-liners. I have a dream.
Zoiets, ja. Nou, dus daar kwam het heel dichtbij, Gijs. Nee,
ja.
Nee, kijk, het uitgangspunt van mijn speech was dat er zijn mensen die zeggen dat bijvoorbeeld wetenschappers en journalisten... dat die niet op zo'n plek mogen staan, want je moet objectief zijn.
Ja.
En toen zei ik van, nou ja, maar wat is dan objectief? En toen zei ik van, objectief is dat de ijskappen smelten. Objectief. En toen had ik gewoon heel veel dingen die ik zo objectief. En nou ja, zo. Dus dat was gewoon een heel ja, echt speecherige speech.
Ja, precies.
Ja.
Jouw I have a dream was objectief is.
Ja, dus en ik want dat ook van, ik heb ook echt gewoon wel een soort punt dat ik ook echt wil maken. Dus,
ja.
Dus ik vond dat. Maar kijk, je moet je voorstellen dat dat terrein dat bezet was, dat is echt gigantisch.
Ja.
Hè, dus dit is ja, ik denk groter dan van het begin van, zeg maar, de voormalige racebaan van Museumplein tot het eind.
Ja, ja.
Dus, en dan stond ik ergens in een hoekje te speechen.
Ja, precies.
Nou, want Nicky heeft bijvoorbeeld helemaal niet gehoord.
Nee, het is niet dat je echt de massa toe...
Nee.
Of zoals toen Lubbers en dat iedereen toen met zijn rug naar hem toe ging.
Ja, fantastisch. Ja, daar was het dus mee heen gesleept.
Daar was je heen gesleept.
Op zich, dat ik dat heb meegemaakt, vond ik fantastisch. Maar tegelijkertijd was het weer net als... Die Favre-reactie van mij, als moderne jonge man, vond ik dat ook niet goed van die.
Je vond dat ongepast.
Ja, het ongepast.
En voor de jonge luisteraars, Ruud Lubbers, die ging toen spreken op een grote demonstratie tegen de plaatsing van kernraketten, kruisraketten in Nederland.
Ja.
En toen heeft het hele publiek, hij was toen premier namens het CDA, heeft het hele publiek zich met de rug naar hem toegekeerd.
Ja. En hij was zo slim om te weten, ik ga gewoon door met speechen, dit wordt natuurlijk gefilmd.
Ja.
En iedereen denkt, wat een onbehouden, onbeschoft publiek is dat.
Ja, ja. Ja. En jij dacht dat als klein...
Ik dacht
als klein teuntje dacht je dat ook.
Als klein teuntje dacht ik dat ook, ja, precies.
Maar zo'n speech was het niet.
Nee, maar in ieder geval, het gaf gewoon een enorm positief gevoel dat van ja, ik kan toch iets doen.
Ja, ja,
ja.
Want heb je het gevoel dat je dan, ja, dat is natuurlijk altijd lastig met demonstreren. Je weet niet wat je doet eigenlijk. Hè?
Nee, nou ja,
weet niet wat het effect is.
Nee, maar ik zag dus een foto van deze bezetting van een jaar geleden. Er zaten geloof ik 30 man.
Ja.
En hoe dit zich uitbreidt. En er ontstaat nu discussie bijvoorbeeld bij de politie. Was ook nog zo, hoorde ik, dat die mensen... Ik ben niet gearresteerd, maar dat...
Jammer, volgende keer,
ja. Dat de officier van justitie had gezegd van... ik wil jullie allereerst bedanken voor het goede werk dat jullie doen.
Ja.
Dat er heel veel politieagenten daar staan, denken van... ja, wat staan we hier nou eigenlijk te doen? Dus het kan wel dat er op dat vlak... Dat er wel.
Er waren ook politieagenten die verbolgen waren dat er niet vervolgd werd.
Ja, ook ja. Dat. Maar dat is allemaal discussie.
En dat is goed.
Dus dat niet per se... Ik bedoel, het is niet zo dat iedereen het dan...
Omarmt.
Omarmt. Maar het is wel zo dat het thema wel steeds meer op de agenda komt. Denk ja. Ik. Dus ja. Dat is toch goed, denk ik.
Ja. Ja. En was het ook gezellig?
Ja, maar de emotie waardoor ik heen ging, was eerst gespannen. Toen gingen ze echt heel snel al met die waterkanonnen waar heel groot politie op stond. Wat ja. Ik dan ook wel weer een soort raar symboliek vind. Heel snel al met die waterkanonnen spuiten. En ja. Al meteen roepen van... wat u doet is illegaal. U kunt gearresteerd worden. Veel sneller heb ik gehoord dan voorheen. Toen werd ik eigenlijk van, wat is dit voor waanzin? Ik zag ook... Al voordat de mensen die A12 opgingen, werden er al een paar mensen zo door marechaussées met van die zonnebrillen tegen zo de auto aangedrukt en gearresteerd. Dat zag er een beetje Gaddafi-achtig uit. Dus ik was eerst een beetje angstig. Toen werd ik boos. En toen kwam op een gegeven moment, ontdekten de mensen dat met dat warme weer, dat die waterkanonnen eigenlijk best wel prettig waren.
Ja, dat is meer sproeien.
En toen gingen mensen allemaal muziek maken en dansen. En toen werd het heel vrolijk.
Het werd het heel gezellig, ja precies. Ja, ja.
Ah, ben ik allemaal doorheen gegaan.
Eerst was je dus boos.
Eerst was ik een beetje bang en toen werd ik boos.
Ja. Vind je dat de politie niet moet reageren of...
Ik vond het gewoon... Het zag er gewoon zo... direct zo agressief uit.
Ja, ja.
Ja. Ik denk zelf... Want kijk, op een gegeven moment... Ik denk dat... Stel nou dat de burgemeester had gezegd van... Nou ja, oké, jongen, mensen... Ze komen zaterdag weer. Ik zou even een andere route kiezen. Dan ga je daar dus... Dat ga je dan dus bezetten van 12 tot 5. Op een gegeven moment denk ik, nou oké, ja, ik ga maar weer eens naar huis. Weet je wel, dan is het dus... Dus je hebt die politie natuurlijk ook nodig om van die bezetting een succes te maken.
Zeker.
Dus dat
iedereen straalt ook heel veel plezier uit van hoera, er is een waterkanon en...
Ja, maar ook wel...
Die arrestaties werden ook wel gevierd.
In eerste instantie wel ook wel echt wel een soort verontwaardiging, hoor.
Oké.
Ja, maar ik bedoel, stel dat die burgemeester dat... Want die burgemeester wil natuurlijk dat... Ik ben hier wel de baas en weet ik wat. Maar als je dat had gedaan, dan was het eigenlijk... Ja, dan was het toch minder succesvol geweest, denk ik.
Ja, maar ja, dan wordt het natuurlijk... Dan is het de vraag, wat gaan we volgende keer bezetten? Waardoor ze wel boos worden. Het is natuurlijk ook gewoon een soort grens trekken of zo.
Ja,
kat en muisspel. Ja. Wat moet je toestaan?
Ja.
Bedoel, los van of je het eens bent met de zaak of niet.
Ja.
Iedereen is natuurlijk eens met zijn eigen zaak.
Ja, dat is waar.
Ik gooi het op.
Ja.
In de groep. Ik vind dat een lastig dilemma.
Figuur.
Ja.
Ja. Nee, dat weet ik ook niet, Gijs, maar... Nou, misschien was dit precies goed dan eigenlijk.
Ja. En heb je mijn moeder nog gezien?
Ik heb je moeder van tevoren even gezien.
Ja.
Ik heb stond een fantastische foto van haar met Benedikt Fiek op Instagram. Ja. Heb je die gezien?
Dat, ja, zeker.
Ja, dus ja, fantastisch. Ik ga natuurlijk zo haar er even over spreken.
Ja. Teun en Gijs, nu komt reclame. Teun, ik heb nieuws waar ik heel erg verheugd over ben.
Ja?
Ja. Echt waar.
Ik zie ook, ja, je straalt helemaal.
Ik zie een twinkeling in mijn ogen.
Ja.
Teun, Matt Sleeps is terug.
Huh?
Ja,
ja,
echt. Want natuurlijk blijven wij samenwerken met het matras dat van de Consumentenbond, Teun, hij vast het predicaat groene keuze heeft gekregen.
Ja, maar dat wist je toch al lang? Hoe zou Matt Sleeps geen predicaat groene keuze
krijgen?
Ja, maar
ik vind toch elke keer als ik op dat matras ga liggen, denk ik van, ik lig hier wel gewoon op een groene keuze.
Ja.
En dat betekent dat ze minimaal een 7 scoren op het testonderdeel duurzaamheid.
En waar kijken die onderzoekers dan naar, Gijs?
Nou, die kijken naar het energieverbruik, naar de gebruikte materialen. En natuurlijk naar de verpakking.
Ja, en groene verpakking.
Ja, groen en niet te veel verpakking.
Ja.
Gewoon, wordt het goed duurzaam verpakt? Natuurlijk moeten dingen verpakt worden.
En ligt het lekker, Gijs?
Ik zal de laatste hem zeggen die de dingen niet verpakt moeten worden. Maar let een beetje op hoe je dingen verpakt.
Het zou een beetje vies zijn om dingen helemaal niet te verpakken.
Je moet ze verpakken op een of andere manier. Ze moeten vervoerd worden en ze moeten verpakt worden.
Slaapt het lekker?
Het slaapt heerlijk.
Ja, nou, dat verbaast me niks. Want het was ook nog eens, het was dus en groen. Maar het is ook nog uitgeroepen, Gijs, het product van het jaar.
Ja, zeker. Ja. Kan jij nog eens even op een rijtje zetten, Teun, wat Matt Sleeps ook alweer zo bijzonder maakt?
Nou ja, je hebt dus een matras, dat kan je online bestellen. Dat is heel erg handig. Je hoeft dus niet met je jas aan in zo'n matrassenwinkel te gaan liggen.
Ja, ik heb jaren van mijn leven heb ik besteed aan met mijn jas aan bij beddengiganten gelegen. Ja. Wanhopig op zoek naar het goede matras. En het ene moment lig je op het ene en denk je, ja, dit is een lekker matras. En dan lig je op het andere en denk je...
Ik zat gisteren naar Bed & Breakfast te kijken. Nou, dan liggen die mensen dus ook, maar die gaan dan altijd even een soort proef liggen. Ook met hun schoenen aan.
Ja, dat hoort bij dat format van het programma. Maar zo heb ik er ook al jaren bij gelegen.
Ja. Ik zie
bij beddenwinkels. Nee, dit is best lekker. Maar je wil natuurlijk een matras dat je gewoon aan kan passen.
Ja,
en dat kan, hè?
Het aankassen en het is dus aanpasbaar, Gijs.
Ja.
Je kan je eigen hardheid bepalen.
Ja.
6 hardheden.
Zeker.
Ja, dus kom je aan, val je af, ben je zwanger.
Ja.
Heb je nu weer een heel zwaar vriendje, dan weer een heel lichte vriendin.
Ja.
Nou, weet je wel, ik bedoel, sommige mensen die hebben ook een aanpasbaar leven.
Zeker.
En bij een aanpasbaar leven kan je dus een aanpasbaar matras
zoeken.
Ja, en dat wil dus zeggen, Gijs, je kan dus links hard liggen en rechts zacht.
Zeker.
Ja.
Dus je kan ook, als je dan een leuke scharrel te pakken hebt, kan je zeggen, wil je een hard of een zacht matras?
Ja.
En dan zegt hij, nou, bijvoorbeeld, ik wil een hard matras. En als hij dan als net die kant van die scharrel op zacht staat, zeg je, nou, ga lekker zitten, neem een glaasje wijn.
Hoe lang duurt dat?
Nou, 6-7 minuten hooguit. Het is een kwestie
van
open.
Ik weet niet of ik dan altijd zo kan wachten.
Nou, dat kan wel. Ik neem even rustig een glaasje. Of ga je even opfrissen in de badkamer.
Ja.
Hè?
Ja.
En dan ga ik ondertussen even het matras
aanpassen. Trek even je negligeetje aan.
Kijk even in de kast of je nog wat leuks kan vinden. Wat je bevalt.
Ja.
Ondertussen pas je matras aan.
En dan heb je dus... Ja, en dan
heb je allebei het perfecte matras. En dan bij een ander aanpasbaar matras zou je dan misschien een spleet in het midden kunnen hebben.
Niet bij Mad Sleeps.
Nee. Hoe komt dat?
Door die, hoe heet dat ding?
Topper.
De topper, ja. Ja. Ik had opeens het woord tijk in mijn hoofd.
Nee, het is een topper.
Het is een topper.
Het is geen tijk.
En het is ook een topper.
De topper is een absolute topper.
Ja, nou, maar dit hele Mad Sleeps matras is een topper.
Het hele Mad Sleeps matras is een aanpasbare topper.
Ja.
Met een topper.
Gijs,
en dus geen spleet in het midden.
Heb jij nog een soort... Gijs, voor all time's sake. Omdat het zo fijn is dat ze terug zijn.
Ja.
Noem mij een Nederlander.
Carice van Houten.
Oh, juist. Ik schat daarin op een halfhard matras.
Ja, een halfhard type. Ja.
Nou, heel goed, Gijs. Een goede Nederlander. Ga naar... Trouwens, weet je dat...
Nicky,
die hier zat, die heeft dus ooit ons geschreven... toen ze hier nog lang niet werkte. Bij noemen een Nederlander wordt er altijd een man genoemd.
Ja.
En nu kom je weer keihard terug met Carice van Houten.
Ze is de eerste die een wortel aan de bijl van ons seksisme heeft gezet.
Ja, nou, en dat is daarna hard gegaan.
Zeker.
Hè? Er komt geen seksisme meer over de lippen.
Een halve vrouw geworden.
Ja. Ga naar matsleeps.com en dat is mat met dubbel T sleeps. Dus matsleeps.com en krijg 10% korting op de gehele collectie... met de code Teun en Gijs.
Hoe lekker links, lekker rechts. In je witte wijk van te genieten.
Hallo jongens.
Hallo mam.
Oh, even de koptelefoon.
Teun was vergeten.
Teun. Teun.
Ja,
Teun.
Hallo Anneke,
hallo Teun. Hallo.
Ja,
dag strijder.
Ja, ik voel me nu toch een buitenstaander.
Ja.
Het was leuk. Want
ben je ook.
Ja.
Dat ben je gewoon ook.
Ja, maar kijk,
niks
eerst,
voel me.
Eerst was ik natuurlijk samen met Teun, konden we jou een beetje uitlachen. Ja, ja, van lachen
ja,
is überhaupt geen sprake
meer
in deze kwestie. Het is allemaal bloedserieus geworden.
Diepe buiging is nu aan de orde.
Ja, diepe buiging.
Ja.
En nou ja, goed. Mag je ook nog een beetje lachen, Teun?
Ja, tuurlijk.
Om deze hele kwestie.
Je mag overal
lachen. Ja, joh, dat kan ons niks schelen in onze vingers, hè, Teun?
Nee.
Daar staan wij ver boven.
Oh, ja. Ik vond die foto van jou met Benedikt Fiek vond ik echt geweldig.
Ja. Heb je die ergens gezien of zo? Ik namelijk niet.
Die is viral op de socials.
Echt viral op de socials?
Ja.
Nou. Zie je te pas en te onpas zie je die verschijnen.
Hanneke is eigenlijk nu de Nederlandse Jane Fonda.
Wat is eigenlijk de essentie van Jane Fonda?
Dat Jane Fonda... Die is
strijden
ook...
tegen de Vietnamoorlog.
Strijden tegen de Vietnamoorlog.
En nu voor deze dingen. Zij
bezet... Oh, is ook
oh
nu,
ja, ik zie je ook heel
zij
erg
bezet
in
te... al, nou, wat,
zij bezet ik, ook snelwegen.
Ik hoorde de op zich best wel slechte podcast van Juliette Lewis... Drivers, hoe heet ze? De Elaine van Seinfeld?
Ja.
Julia Lewis.
Ja,
Julia Lewis Drive. Julia
Lewis
Drive. Ja. Met het leuke gezichtje.
Nee,
ja?
Dat is Juliette Lewis. Dat is die in Hudson's
Oh, Juliette Spels. Lewis.
Nee, maar die is het
ja.
niet.
Die oh ja.
Het is,
oh,
nee. is Elaine uit Seinfeld.
Ja, en Phoebe. Mevrouw Phoebe. Ja. Die interviewt nu oudere vrouwen over omdat ze dan een voorbeeld zijn. En toen vertelde dus... nou, over wie had ik het nou net, Gijs? Jane Fonda die vertelde dus dat ze weer een of andere pijplijn in weet ik wat ging bezetten in Californië. En zei ze nog, shame on you, Joe Biden, dat je dit allemaal goedkeurt. En toen vroeg ze dus in dat interview of mevrouw Elaine vroeg het aan haar. Maar in ieder geval, die werd toen ter plekke uit, want die gaan nu samen die pijplijn bezetten.
Ach,
ja.
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 Oh, wat geweldig.
Ja. Dus Hanneke, jouw generatie... Ja.
Dus ook in Amerika grijpt het virus flink om zich heen.
Ja.
Het bezet virus.
Ja, overal. Toch?
Overal ter wereld.
Ja. Ja. Ja.
Nou, dan is een beetje onder een waterkanon dansen in Den Haag. Klein bier, hè?
Ja,
ja, maar misschien worden het overal wel heel vrolijke happenings. Omdat het gewoon een hele positieve vibe heeft.
Heeft het, absoluut, ja. Ja. Zeg, maar over positieve vibe gesproken.
Ja.
Ik zit in een moederdip.
Oh,
een dip als moeder.
Qua wat?
Ja, van welke...
ja qua wat is mijn plaats in het leven eigenlijk?
Oh.
En ik denk dat ik dat deel met heel veel oude moeders.
Oh.
Die alsmaar zich zorgen maken om hun kinderen. Is als daar aanleiding toe is.
Is dat een soort postmoederdagdip? Dat je zou zeggen op moederdag ja. al die aandacht hebt gekregen.
Nou, daarom...
Overladen met cadeaus en liefde.
Dat, daarom adviseer dat ik ook
telefoontje
niet moederdag
van jou,
te
ja.
Dat is ook
ja.
een uitvinding van Hitler.
Ja.
Maar goed, dat je dan zo overladen bent met cadeaus en liefde. En dat je dan daarna...
Laat Hitler er even buiten, hè?
En dat daarna...
Ja, die komt altijd. Die steekt toch altijd weer op de vreemdste momenten de kop op.
Maar man,
die
wat...
naar snor.
Laten we de klokken even gelijk zetten.
Ja. Ja.
Waar bestaat je dip uit?
Nou, het is een universeel probleem voor oude moeders. Dat ze zich enorm bezighouden met hun kinderen.
Ja.
Maar die kinderen eigenlijk het zo druk hebben en zichzelf zo te gronden richten, in mijn geval dan, dat ze helemaal geen tijd hebben om zich ook met hun moeders bezig te houden.
Ja, maar ja, kijk.
En bezighouden met bedoel ik niet dat het aandacht tekort komt.
Wacht even,
hoor.
Om te beginnen zeg
wacht
je...
Even.
Wacht even. Om te beginnen zeg je, het is een universeel probleem.
Universiteit van Ohio heeft daar een heel goed...
gedaan.
Nou, in mijn klaverjasclub.
Oh, jouw klaverjasclub is dit een universeel probleem.
Bij vier vrouwen.
Ja,
ja. Nou goed.
Bij vier bejaarde vrouwen. Ja,
ja.
Ja.
Dat is dus een redelijk representatieve steekproef. Een
heel steekproef. Ja, ja.
Hele representatieve. Ja. Gijs Rademaker zou zich hier niet voor schamen.
Nee.
Voor deze steekproef. Het klaverjas opiniepanel heeft hier last van.
Ja.
En het is dus zo dat jullie zijn dus geobsedeerd bezig met jullie kinderen de hele dag.
Ja. Ja,
terwijl die kinderen niet geobsedeerd met jullie bezig zijn en zichzelf ten gronde richten.
Ja, in jou, dat was in jouw geval.
Ten gronde.
Ten gronde of te gronde?
Ten gronde.
Ten gronde.
Maar te allen tijden en ten gronde.
Maar ten gronde, dat was dan weer individueel voor jou.
Dat heeft de andere de kinderen van de andere.
Nee, de anderen hebben geen kinderen die zich ten gronde richten.
Oké, okay, die zijn gewoon geboren.
Maar wil je het eerst over het universele probleem hebben of eerst over het persoonlijke probleem?
Nou, het persoonlijke probleem, daar volgt het universele probleem bij.
Ik zeg dat
ik me ongelooflijk zorgen maak om Gijs.
Ach, wat een onzin. Echt? Wat een onzin.
Nou zeg, Gijs. Wat jij doet en de fysieke toestand waarin jij verkeert,
dat valt allemaal
dat
reuze mee.
Niet met elkaar. Valt helemaal niet reuze mee.
Te beginnen heb ik ademhalings.
Oh god.
Les. Ja, dat hoor ik.
Ademhalingsles gaat hartstikke
welke
goed.
Welke klas zit je? Ja.
Ik zit nog in de brugklas, maar dat gaat vast hartstikke goed komen.
Met 2,5 ga je ook over.
Ik heb ademhalingsles en met 2,5 ga je ook over. En niks wijst erop dat ik mezelf ten gronde aan het richten ben.
En, nou, je agenda wijst erop.
Ach, mam, steeds nog niet zo
aan. Ik ken niemand die zo krankzinnig veel doet als jij.
Nou, dat valt echt...
Voor zover ik dat kan nagaan. Hè?
Dit is...
In de hele Klaverjasclub werkt niemand zo hard.
Ja, dit is typisch de blik van een moeder. Mam, en dat waardeer ik zeer.
En dat is het. Dat is het universele ervan.
En ik waardeer je bezorgdheid echt. Maar ik denk ook dat het allemaal heus zo'n vaart niet loopt. Dat ik mezelf niet... Over een maandje is die talkshow voorbij.
Komt er weer een andere
maar niet je 500 podcasts per week.
Nou, dat valt ook op zich.
Nou, hoeveel maak je er per week? Hoeveel maak je er per week?
Nou, 5 met Marcel. 2.
6 met Marcel.
6 met Marcel. 2 met Teun.
Ja.
Dus 8.
2 met Teun.
Nou, nog Kamer van Klok. 9.
En de, met Groenteman in de kast.
Ja, daar stop ik nu eventjes mee. Las ik even een pauze.
Oh, jammer.
In. Ja.
Oh, jammer.
En kunststof.
En dan hebben en kunststof we kunststof.
Las ik ook een pauze in.
Oh,
tijdens
die
talkshow.
Nou.
Dan begin ik in juli weer. Nou ja, goed.
Maar laten nou, we dan krijgen we nog de...
Ja.
Laten de tussendoortjes met het concertgebouw.
Maar los van mijn hele persoonlijke agenda. Wat ik niet, dat ik niet ja, sta te popelen om die hier nu dag voor dag door te gaan
is
nemen.
Is al gebeurd eigenlijk.
Is nu
had
al gebeurd.
Had je maar niet moeten bellen? Had je maar niet mij moeten...
Dat is waar, dat is waar.
Ja, hallo.
Je hebt ook rechten. Ja. Want ik vind het bij die klimaatdemonstratie gezelliger.
Ja, dan kom je ook. Ja, ga je volgende keer mee, Gijs? Ga je volgende keer mee?
Ja, ik kan dat niet over mijn hart verkrijgen, Tuin.
Want?
Ja, ik vind... Daar hangt een zelffeliciterend sfeertje.
Ja.
Waar ik geen kritiek op wil hebben, omdat ik het wel goed vind dat jullie het allemaal doen.
Ja.
Maar waar ik me al op voorhand ongemakkelijk over zou voelen.
Ja, ik snap dat ook.
Dat voel ik ook. Tegelijkertijd ben ik daar gewoon overheen gestapt.
Ja, nee, dat wil ik ook in je prijzen en eren. Maar ik kan, daar, denk ik,
en
ik kan daar denk ik niet overheen. Of tenminste, ik vind het moeilijker om daar overheen te stappen.
Maar trouwens, nee, mag ik even tussendoor zeggen, Gijs, dat er waren zo ongelooflijk veel luisteraars van deze podcast daar.
Echt waar?
Gewoon mensen die ik helemaal niet... Die van, ja, ik wil heel even... Hallo, ja, goed dat je er bent, zeggen ze dan eerst.
Ja.
Ik wil even zeggen, ja, ik vind jullie podcast zo geweldig.
Echt waar?
Ja, het is echt één grote... Het
was ook echt een Teun en Gijs event.
Het was echt een Teun en Gijs event. Als wij daar gewoon merch waren gaan verkopen...
En een hallo jongens event.
Ja.
En we hebben hier nog best wel wat stapels duurzame merch liggen.
Ja, die zijn we nu aan het uitdelen aan alle klasgenoten van mijn dochter.
Dus dat wou ik zeggen. Ja. Wat wou je zeggen, man? Hallo jongens t-shirt.
En een hallo jongens.
Ja, die krijg jij nog.
Ik hoor er net zo vaak op.
Ja? Wat is het ook veel hallo jongens hier en hallo jongens daar?
Oh joh.
Ja. Dat is dezelfde podcast.
Mijn gloriedagen zijn pas aangebroken door deze onbeduidende rubriek.
Leuk hè?
Ja, ja.
Leuk hè? Dat we je op je oude dag nog je gloriedagen hebben bezorgd. Hé, hey, en mam. Je bezorgdheid. Denk je dat het... Moet ik je af en toe bellen? Buiten de podcast? Nee. Moet ik aandacht aan je geven? Moet ik het plantje wat meer water geven?
Nee, het is alleen maar dat ik constateer... Kijk, mijn moeder...
Constaterend
mijn
woord,
ouders,
hebben het de beraadslagingen.
Ja.
Ja.
Even stil, Teun.
Ja.
Hadden ook geen idee waar ik mee bezig was, hoor.
Nee.
Dus het is een universeel probleem dat de ouders... de hele dag denken, god, hoe is het, wat doet hij en hoe gaat het thuis en hoe is het met Wally en dat de
Wally
kinderen
een
natuurlijk een heel Wally is ook een probleem, maar dat de kinderen totaal andere dingen bezig zijn.
Ja.
Ja,
en dat
precies.
Had ik met mijn ouders ook, hoor.
Ja, maar eigenlijk is het universele, het zeer persoonlijke probleem van jou, dat je eigenlijk te goed op de hoogte bent van wat ik allemaal doe.
Ja.
Nou,
omdat ongeveer alles wat ik doe een podcast wordt.
Ja, dus... en het universele probleem is ook dat jij je in mijn oude arena begeven hebt.
Ah.
Ik bedoel, mijn vader werkte op de beurs, dus ik was geen beursbediende.
Ja, dat kan wel zijn.
Maar waarom is dat dan een probleem voor jou?
Dat is ook altijd een slecht idee geweest.
Nou, kijk, als gij zo'n pilot voor een kunstprogramma maakt, raakt dat mij.
Ja, oh, dus je speelt ook nog enige jaloezie?
Nee, absoluut niet. Nee, gewoon een buitengesloten gevoel. Maar niet jaloezie.
Dat is heel wat anders dan wat je eerst aankaart, man. Je begint nu, verschillende dingen aan te kaarten.
Ja, mag ook.
Mag ook.
Nou, het zijn allemaal vertakkingen van één ding.
Vertakkingen van één ding.
Mag ik iets heel hard zeggen?
Heel graag, heel graag.
Die kinderen hebben natuurlijk niet gevraagd om geboren te worden. Dus dat de ouders zich bemoeien met de kinderen, dat is hun taak. Maar de kinderen hoeven zich eigenlijk... met de ouders hoeven te bemoeien.
Ik breng het ook niet als verwijt, maar als universeel probleem.
Oh ja.
Ja, we komen nu toch een beetje bij...
Met dunne lijnen en slappe koorden.
Ja, ik was bij Casper van der Laan.
Slappe koorden en dunne lijnen.
Ik was bij de
show
van Casper van der Laan met Aaf. Die ik overigens echt fantastisch vond. Ik raad iedereen die daar nog een kaartje voor kan krijgen aan om daar naartoe te gaan. Ik vond het echt meesterlijk. Maar die heeft één deel in zijn show. Dat hij met zijn vriendin altijd het spel speelt. Is het een vraag of is het een verwijt?
Wat een
goeie. Oh, en hij zei van eigenlijk. En als je het niet weet, moet je eigenlijk altijd gokken op een verwijt. Bijvoorbeeld,
bijvoorbeeld
de vraag als ze thuis komt. Waarom is het hier zo'n teringzooi? Is het een vraag of is het een verwijt? Ja.
Ja. Nou, dat is jullie, daar cirkelen jullie ook altijd omheen met jullie gesprek.
Zeker, maar in dat spel zijn we nu ook een beetje terechtgekomen, hè, mam? Is het een zorg of is het een verwijt?
Nee, ik bedoel het echt meer als zorg, want anders in de verwijtsfeer ga ik niet meer acteren. Want dat vind ik vervelend.
Die ken jij niet meer. Nee. De verwijtsfeer heb je helemaal afgezworen.
Op één dag heb je dat voorgenomen en sindsdien hou je daar gewoon helemaal aan.
Verwijt, je weet niet meer wat het betekent.
Zeker, Teun. Ja, nee, ik stel alleen nog maar vragen.
Ja.
En stel problemen aan de orde. Oké.
Maar ik vond die hele arena-kwestie vond ik toch wel een beetje richting het verwijt dobberen.
Maar ik voelde dus, maar Alex ontkent dat er jury in zit.
Nou kijk, over die pilot, ik had een
dat
pilot.
Dat jij in hetzelfde
vaarwater
bent gaan zwemmen.
Ja.
En dus dat ik ook alles hoor en zie. Als jij hersenschirurg was geworden, wat Isra jou ooit heeft aangeraden, had ik geen idee gehad.
Dat vond ik een heel slecht advies. Ook,
maar
om
stel
te
nou dat Gijs in een ander vaarwater, namelijk dat hij Haags verslaggever was geworden. Ja. Was dat
nou, dat vind ik ook journalistiek en daar vind ik mezelf ook in.
Oké. Okay.
Ik bedoel,
eigenlijk alles wat zich in de openbaarheid begeeft, is in jouw vaarwater.
In de journalistiek. De interviewsector en de journalistiek, dat is ook wel waar ik ongeveer jou in heb grootgebracht, hoor.
Ja, maar het probleem is meer, het is nu wel, we gaan het nu heel nauwkeurig zitten ontrafelen.
Ik heb het idee dat Hanneke dat je niet helemaal zuiver redeneert.
Het kan mij dus helemaal niet schelen wat jij vindt, Teun.
Zie je, dat bedoel ik.
Maar kijk, dat hele ding over die pilot voor dat cultuurprogramma. Dat staat hier natuurlijk helemaal los van, maar dat verbind je hier ook ineens aan.
Ja. Nee, maar dat
terwijl dat niks te maken heeft met. Ja, precies, maar dan is het dus uit een licht gevoel van wrok. Zijn deze overpeinzingen ontstaan?
Toen was ik gewoon geërgerd. Dat heb ik gezegd.
Ja, heb je gezegd. Dat is heel goed. Daar was je heel helder in. Maar uit die ergernis zijn deze overpeinzingen dus ontstaan.
Ja, om ze een plekje te geven.
Ja, precies. Maar, dus, maar deze overpeinzingen komen uit een bodem van ergernis.
Nee, ja. Nee, maar het is gewoon als je de hele zaak op een rijtje zet, dan is dat een algemeen patroon tussen ouders en kinderen. En dat vonden wij in de Klaverjasclub heel interessant.
Oké, nou goed.
Bel die vrouw nou eens een keer op of stuur er eens een kaartje, Gijs.
Nou ja, die vrouw is niet achterlijk, hoor.
Nee.
Als ik gebeld word, kan je oppassen.
Oeh.
Heb je tijd voor een logeertje?
Dit is ook gewoon een constatering en geen verwijt.
Maar ja, ik vind bellen ook, behalve dan nu, want hier krijg
ik ook een hekel
geld voor.
Ik heb ook een hekel aan bellen.
Dit is het enige telefoontje wat ik meestal nog pleeg.
Maar het is al ongelooflijk fijn dat mijn moeder het begrip verwijt niet meer kent.
Ja,
dat verwijt niet naar haar woord.
Anders zou dit gesprek een hele andere toon hebben.
Anders, als je hier verwijt achter zou kunnen gaan zoeken, zou je denken dat je daadwerkelijk iets verwijt. Maar het is gelukkig in alle openheid en vriendschap kunnen we dit gesprek voeren.
Het is ook goed, mochten luisteraars dus denken dat hier wel verwijten doorklinken, dat is niet zo.
Nee.
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 Wat vind je ervan dat Edwin van der Sar vertrekt bij Ajax, man?
Nou, vind ik heel goed.
Ja,
maar het zal voorlopig niks oplossen.
Nee.
We zitten gewoon in de ijstijd met Ajax.
Nou, het kan ook
eer
zomaar.
Dat weer,
dat weet je helemaal
dat weer
niet.
Is opgebouwd, ik weet het niet.
Ja, maar die mits.
Ik hoorde net misschien
dat
misschien behalve Peter
van.
Bos, Jordi Cruijff misschien wel een aardige technisch directeur zou zijn.
Ja, maar we hebben het wel.
Jordi Cruijff zou dan directeur worden.
Ja, Jordi
algemeen directeur.
Jordi Cruijff staat op de plek van Van der Sar.
Ja, en Jordi Cruijff heeft bij Maccabi Haifa of Maccabi Tel Aviv.
Wonderen verricht.
Met Peter Bos.
Met Peter Bos. Ja. Nou, I rest my case.
Nou,
Mam,
dat vind ik een leuk duo.
We gaan het afwachten. Hey, ik vond het heel fijn dat we even in alle openheid en liefde...
En gezelligheid.
En gezelligheid. Ja. Laat me je alsjeblieft geruststellen dat ik mezelf niet ten gronde richt.
Ja, maar stel dat je dat nou wel deed, Gijs. Zou je dat dan ook zien?
Dat ik mezelf ten gronde richt.
Of ben je als een blind paardje succes aan het najagen?
Nou, flik het toch op, jongens. Ik vind het een irritant thema worden nu.
Ik zei niet
spaar je stem.
Ja. Dag lieve Anneke.
Doeg.
Dag jongens.
Dit is de stem van de elite.
En gezellig was dit, hè? Oh, Jezus Christus. Ja, goed. Dat is op zich, als je moeder belt in een podcast.
Dat is ook een beetje vragen.
Het is ook spelen met vuur natuurlijk. Ja.
Ik zou het nooit doen.
Jij zou het nooit doen. Nee. Op zich is het, we zitten in aflevering 124. Ja, ik vind dat het al bijzonder lang. Ik denk dat het toch zeker...
Maar eigenlijk is het voor jou
minstens
toch altijd...
120 telefoontjes erop hebben zitten.
Ik vind het voor jou toch altijd het meest kwetsbaar.
Ja, het is heel kwetsbaar voor mij. Ja. Zeker. Ja.
Maar hoe
hoe ga ik daarmee om?
Ja, hoe ga je daarmee om, Hoe vond je dit nou bijvoorbeeld?
Moedig dragen. Ja, goed. Het is ook een beetje wat je zegt, altijd overleveren.
Ja.
Ik bedoel, je moet ook gewoon overleveren.
Ja, overleveren.
Zo kunnen we onze memoire... Misschien hebben we gezamenlijke memoire schrijven die heet overleveren.
En moet dan bijvoorbeeld over... dan dus het is wel één woord, maar moet dat over dan wel bijvoorbeeld schuin gedrukt? Of vind je dat juist een beetje te dik erop gelegd?
Nou, ik vind altijd als er één woord schuin gedrukt... of één deel van een woord schuin, vind ik leeg. Maar zou misschien bijvoorbeeld wel in een ander kleurtje op de cover.
Oh ja.
Dus dat over dan.
Maar Gijs, nu moet ik je wel zeggen. Ik, dit is de tweede keer dat ik dat nu in een paar weken tijd constateer. Dat je nu weer een woordgrap naar voren brengt hier. Ik weet niet wat er met je. Dus in die zin richt je jezelf wel tegen.
Ja,
ik ben mezelf
wel tegen. Ja, maar het was een verspreking die misschien een geschikte titel voor onze memoires zou zijn.
Ja. Oké, dus het is eigenlijk gewoon een soort. Ja, het is eigenlijk een soort creatief.
Proces,
ja.
Sowieso.
Het genie dat zich niet laat beknotten.
Laat zich temmen, laat temmen.
Ja.
Nee.
Oké, overleven. Ja.
Overleven. Jezus, tuin.
Het is ook wel zo dat mocht er bijvoorbeeld iets heel onaardigs gezegd worden over een ander persoon of zo, dan knippen we dat eruit. Toch? Mag ik dat niet
Hoe
zeggen?
Kom je daar ineens bij?
Nou, in dat overleveren met dat gesprek met Hanneke.
Oh, op die manier. Ja, maar ik bedoel meer van dat ik dit natuurlijk heel onprettig vind. Dat ik een soort mengeling van verwijt en zorg ineens over mij uitgestort.
Je weet ook nooit wat je krijgt met die vrouw, hè?
Nee, maar dat is ook een universeel probleem.
Ja.
Maar goed, een soort mengeling van verwijt en zorg tegenover mij. Dat is natuurlijk niet iets waar ik per se op zit te wachten.
Nee.
Maar dat hoort ook bij leveren. Ja. Om dat dan gewoon te doorstaan.
Ik denk trouwens wel dat het particuliere probleem, daar kan ik dus niet intreden. Maar het universele probleem dat ouders meer geïnteresseerd zijn in hun kinderen dan andersom. Dat is natuurlijk zo.
Ja.
En misschien als je ze nog de hele dag om je heen hebt, dat prima is. En op een gegeven moment gaan ze hun eigen leven beginnen. Nou, dan wordt dat misschien lastiger. Of en dan zeker als je zelf...
Ik heb al kinderen die helemaal uitgevlogen zijn.
Ja. Maar misschien als je dan zelf toch veel minder te doen hebt.
Ja.
Dat je dan
ineens een soort knagende nieuwsgierigheid voelt over wat zijn ze toch allemaal aan het
uitvoeren. Want zij leven dan eigenlijk nog het leven dat jij niet meer leeft.
Ja, maar ik heb dus het idee. Maar goed, dit werd meteen door een soort verwijt geblokkeerd.
Maar geen verwijt. Verwijten komen niet in haar vocabulaire voor.
Komen niet in haar vocabulaire voor. Maar iets wat ik per ongeluk aanzag voor een verwijt.
Ja.
Dat het feit is dat juist omdat ze dus te goed op de hoogte is van wat ik allemaal doe. Dat juist een beetje het probleem is nu.
Ja.
Als ik gewoon al deze podcasts rustig in de anonimiteit zou kunnen maken.
Ja, wat natuurlijk
en ze niet allemaal uit zou brengen. Het zou redelijk absurd zijn. Maar goed.
Ja.
Zou dat wel heel rustig
dat
zijn.
Dat je gewoon met zo'n memo recorder eigenlijk zo'n soort dagboek inspreekt.
Ja, precies.
Ja.
Ja. En dat dan zelf. Nou, ik luister het dan zelf niet terug.
Nee,
natuurlijk.
Niemand.
Dan is het er gewoon voor de eeuwigheid. Ja. Hè? Dat bewaar ik op een harde schijf.
Eigenlijk een beetje zoals die opslagkelder van Arend-Jan Heerma van Vos.
Ja, zoiets. Ja.
Wat had hij daar nou in verzameld, Gijs?
Ja, oud speelgoed of zo. Dingen.
Ja.
Ja, ik denk dat hij gewoon een klassieke hoorder was. Iemand die gewoon geen spullen weg kon doen.
Ja, fantastisch.
Kon
maar goed,
doen.
Dat zou het dus kunnen zijn. En dan was er niks aan de hand.
Dan was er niks aan de hand.
Ja.
Dus... Ja, het is juist omdat ze zo goed weet wat ik allemaal aan het doen ben.
Ja. Maar en misschien denkt ze ook, ja, hij doet al die leuke, spannende dingen en heeft geen tijd voor mij.
Ja, ik geloof niet dat dat het per se is.
Maar wat is het dan wel per se? Want ja, ik heb het beter aan jou kan vragen dan aan haar. Want
ik had dus die pilot voor een cultuurprogramma gemaakt. En dat had ik eigenlijk met bijna niemand gedeeld. Behalve op een gegeven moment in mijn podcast. En daar was ze een beetje verbolgen over. Maar toen heeft ze
Waarom dan?
Nou, omdat ze vond dat ik haar daar bij had moeten betrekken. Of had moeten vertellen.
Ja.
Wat ik ook wel snap.
Ja.
Dus dat had ik anders moeten doen. Maar het goede was weer dat ze daar gewoon een appje over stuurde. Van ik ben geërgerd hier en hier en hier over. Wat ik bijzonder veel prettiger vind dan iets waar ik zelf ook heel goed in ben. Een soort passief-agressief gedrag. Ja. De hele tijd in je gedrag te proberen iets te laten doorschemeren.
Ja.
Ja. Dus het gewoon zeggen is op zich altijd beter.
Als iedereen dat zou doen.
Ja.
Ja.
Maar daardoor is er toch een soort... Ja, iets speciaals ontstaan in deze hele dynamiek.
Hoe lang is dat?
Over deze hele kwestie. Nee, maar gewoon nu met dit telefoon.
Maar wanneer heeft ze die app gestuurd?
Dat.
Oh, dus het is gewoon nog vers.
Redelijk vers.
Ja.
Redelijk vers.
Oké. Okay. Ja. Nou ja. Teun en Gijs vertellen alles. Gijs.
Teun, het was weer een genot en een genoegen.
Genot en een genoegen, ja.
Het was ook een beetje laveren, heb ik het idee.
Laveren is dat je ergens, als je iets niet aan wil raken.
Ja.
Ja? Wat wilden we niet aanraken dan?
Nou ja, het is, ik weet niet, ik had een beetje een laverend gevoel.
Nou, ik had meer, laveren, bij laveren zeg ik dan wil je dus echt iets doelbewust vermijden. Ik had meer een soort, ik vind meer meander of een beetje ongericht.
Een beetje ongericht, ongericht gevoel.
Ik heb niet het idee dat... Nou, zeker dit gesprek van net met Hanneke was zeker niet laveren. Tenminste, nee. Ja.
Ja, of misschien ook weer wel.
Ook weer wel. Ja, maar zijn er dingen waar je... Zeg van nou, daar was eigenlijk iets... Daar had ik eigenlijk voor af willen gaan, maar dat hebben we nu gelaveerd.
Nee, maar misschien komt het omdat door die klimaatdemonstratie, dat we vanaf hetzelfde punt vertrokken zijn.
Ja.
En nu allebei op een ander punt in de beleving zijn.
Ja.
En dat daar een...
Maar ik denk het toch... Ja, ik snap dat.
Een schisma is.
Ja.
Nou, een schisma is een groot woord.
Ja, maar vorige week had je het ook al over iets van scheiding tussen ons. Ik vind het een heel zorgwekkend thema.
Ben ik op iets aan het aansturen misschien? Onbewust, hoor.
Onbewust, ja. Maar ja, daar begint het altijd.
Ja, precies.
Maar kijk, ik denk namelijk omdat ik... Want wat jij net zei van het zelffeliciterende aspect...
Ja.
Dus ik denk dat ik dat heel goed begrijp van jou. En ik denk dat jij ook heel goed van mij begrijpt... dat ik dat begrijp, maar dat ik daar doorheen ben gebroken.
Ja.
Ik denk van ja, ik vind dat ook wel weer een beetje... een flauwe reden om het dan niet
zeker,
te doen.
Ja, zeker. Dat ben ik ook met je eens.
Ja, dus in die zin komen we tot andere conclusies. Maar zijn we het eigenlijk, snappen we elkaar toch?
Ja, en of we echt tot andere conclusies komen, weet ik niet. Maar goed,
Andere acties,
daden.
Ja.
Teun. Ik wil je nog even bijpraten over de podcast De Tuinmannen.
Een nieuwe podcast?
Een nieuwe podcast, een nieuwe lood aan de stam. Zou ik het in
van meer van dit?
In Tuinmannen jargon willen zeggen.
Ja, mooi.
Om de week op zaterdag. Maar de eerste aflevering staat er online. Van de Tuinmannen.
Ja.
Speel in deze podcast is audiofenomeen.
Audiofenomeen,
en slimste mens, Roelof de Vries.
Jeetje, ja, dat is een grootheid.
Dat is absoluut een grootheid op vele gebieden.
Ja.
En die bezit voor het eerst in zijn leven een huis met een tuin.
Fijn voor
Maar het is een onaffe tuin.
Maar Gijs, is een tuin ooit af?
Een tuin is nooit af, maar een beetje hulp kan je wel gebruiken. Ja. Bijvoorbeeld van de hovenier... Nick Dijs.
Mag ik zeggen, Gijs, een hotte hovenier?
Dat mag je zeker zeggen. Wat een hotte hovenier.
Bij deze hovenier denk je toch een beetje soms jammer dat het audio is.
De stoom dampt er vanaf bij die hovenier.
Ja.
En die schiet Roelof de Vries met hulp en met advies en met praktische tips. En ze gaan verpotten en ze gaan wieden. En ondertussen zijn ze met de luisteraars in gesprek, of overdrachtelijk gezien, over prangende kwesties als waarom bloeit mijn wisteria niet... Is het nou eigenlijk moeilijk om een moestuin levend te houden? Hoe krijg ik meer vogels in mijn vlinders?
Ik heb ook een vraag naar ze opgestuurd.
Wat was de vraag?
Volgens mij was mijn vraag... als er een plant van je buren over jouw hek heen groeit... en die maakt het daar gewoon helemaal vol... mag je die dan afknippen?
Wat een goede vraag.
Goeie vraag
ook voor de rijdende rechter een hele goede vraag.
Zeker.
Maar Roelof en Nick wisten daar ook antwoord op. Of Nick.
Dat moet
Roelof hield de microfoon vast.
Ja.
Heb je ook zo'n vraag voor Nick trouwens... kan je die mailen naar tuinmannen@meervandit.nl.
Ja.
Maar ik zou in de allereerste plaats adviseren, luister gewoon naar deze podcast.
Is dat gewoon op je favoriete podcast?
Gewoon
heb je
luisteren? Favoriete podcast, het Tuinmannen, vind je hem vanzelf. Eerste Gijs, aflevering staat al online.
Gijs, er was dus, om de week weet je, dat weten mensen, dat hebben ze dan helemaal niet door hoe dat achter de schermen gaat. Maar er was een gevecht om deze Tuinmannen. Heel toet podcast produceren in Nederland wilde die Tuinmannen uitbrengen.
Snoepje van de week.
Maar weet je wat grappig is? Ze zeiden, we gaan niet eens met die andere partijen praten. Wij komen gewoon direct naar jullie. Ze willen gewoon bij meer van dit horen. En ze hebben ook dat lekkere meer van dit vibe.
Meer van dit vibe hebben ze. Ja.
Gijs.
Van meer van dit gesproken. Ja. Jan en Kees Groenteman en Kiki Jaski. Oh, voortreffelijk gewerkt.
Mag ik heel even zeggen, Gijs, wat natuurlijk fantastisch was. Wij waren natuurlijk ook naar het evenement van de Mediameiden.
Ja.
En het was natuurlijk fantastisch om opeens die geweldige muziek van Kees Groenteman daar live on stage te zien.
Ja, en ook dat het Mediameidenlied is ook nog gezongen door Meerte van der Vuurs de Vries.
Ja.
Ja.
Meert van de Vuurs de Vries. Fantastisch.
Ja, geweldig.
Ja, het is geen, ik zeg wel altijd een beetje hier onlangs, het is geen Kiki Jaski, hè?
Het is anders dan Kiki. Maar ik ben, laten we zeggen, ik ben heel blij met Kiki Jaski.
Ik ben heel blij
elke week weer.
En Kiki, hè? Fantastisch gedaan weer, meid, vandaag. Ja.
Kiki was fantastisch. Ja. Wil je deze podcast sponsoren? Stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl aanhef, lieve Ruusje.
Ja. Gijs, jij hebt me dus wel even getriggerd aan het begin van deze podcast met je verhaal over jouw dochter en dat jullie dus... John of Paul speelde. Dat was Abbey Road. Ik weet niet, heeft dat je ook nog enigszins geïnspireerd tot jouw Beatles tip van vandaag?
Nou, eigenlijk was ik al geïnspireerd door mijn Beatles tip van vandaag. Want ik zat weer eens op mijn vele Facebook groepen over de Beatles te scrollen. Ja, af en toe ga ik Facebook even bekijken.
Facebook, maar ik dacht dat alleen maar in handen was van mensen die voor alternatieve geneeswijzen waren. En
Rick Zaal bijvoorbeeld. Die is ook nog wel heel actief op Facebook.
Rick Zaal?
Ja, Rick Zaal is heel actief op Facebook.
En doet hij daar iets leuks? Nou, gaat het allemaal over Spanje?
Rick Zaal mopperen.
Oh ja.
Het is echt een klassieke mopperaar. Is ja. Dat doet hij nog heel veel op Facebook.
Oh ja.
Jacques Kleuters. Die haalt herinneringen op Facebook.
Tja.
En dat zijn echt te veel. Maar Facebook, net een rol koekjes die je vergeten was. En die af en toe nog. Die dan weer even vinden. Oh ja, dit ligt er ook nog. Dan kan ik wel even een koekje van nemen.
Maar dan moet je wel een koekje hebben. Dus beter bijvoorbeeld een stroopwafel.
Ja, die een beetje oud kan. Ja. Maar dat kan Facebook goed
Geen Maria-kaken.
Maar ik zat dus op een van mijn Facebook-groepen over de Beatles ik te kijken. En toen deelde iemand een YouTube-filmpje.
Ja.
En nu is het zo dat er is ooit... Misschien heb ik het hier wel eens eerder verteld, maar ik vertel het gewoon nog een keer. Er is ooit een videospelletje uitgekomen. Rock Band heette dat. Was een serie. En dan kon je op de Wii of op de PlayStation... maar kon je, zou maar zeggen, zogenaamd meespelen met Beatles-liedjes.
Ja.
En wat ze daarvoor moesten doen om dat spelletje te maken... en daar hebben ze toen toestemming van gekregen van de EMI... of hebben ze banden gekregen... is alle sporen van de Beatles, de vier sporen... ja, ook met zang, maar allemaal lostrekken van elkaar.
Ja.
Dus dat was eigenlijk voor het eerst dat er iets op de markt gebracht was... waar al die sporen losgetrokken van elkaar. En er zijn natuurlijk onmiddellijk mensen geweest... die dat spel, zou ik zeggen, gekraakt hebben...
Ja.
En die sporen eraf gehaald hebben. Dus sindsdien circuleren er...
Maar hadden de Beatles ook kunnen bedenken dat het... of de overlevers...
Ja, misschien, of ze vonden het niet erg. Maar het leuke is, want het is echt... dat er sindsdien van heel veel Beatles-liedjes op het internet versies bestaan... waar alle sporen los van elkaar gedaan. Dus dan kan je bijvoorbeeld alleen de bas horen... of alleen de drum, of alleen de zang, of alleen de gitaren.
Ja.
En nu zat ik op een van die Beatles Facebook-groepen te kijken. En toen zei er iemand van... ja, op YouTube staat het liedje You Never Give Me Your Money.
Ja.
En dan helemaal deconstructed, zoals het heet. Dus alle sporen kan je dan achter elkaar los horen. En... toen zei diegene van, ja, You Never Give Me Your Money. Het is toch eigenlijk een van de allermooiste Beatles-liedjes die er is. Dus toen ben ik even diep over You Never Give Me Your Money gaan nadenken. En
hoe gaat dat nadenken dan?
Dat ik denk van, ja, verdomd, wat is het toch een schitterend liedje. Maar waarom staat dit niet als van nature bij mijn top 10 van lievelings-Beatles-liedjes? Maar dat komt omdat het eigenlijk de opening is van de medley op kant 2 van Abbey Road. En kant 2 van Abbey Road is natuurlijk mijn favoriete plaatkant aller tijden.
Ja.
Maar omdat het begint met Here Comes the Sun, dat staat er los. En dan komt You Never Give Me Your Money. En helemaal aan het eind van de medley spelen de blazers nog een keer. Dus helemaal tegen het eind van de plaat spelen de blazers nog een keer het thema van You Never Give Me Your Money. Dus daarom voelt het als een soort overture eigenlijk.
In plaats van een nummer op zich.
In plaats van een nummer op zich. Ja. Terwijl het is zo schitterend. En het is... Paul heeft het zingt zo mooi. En het gaat overdrachtelijk gezien, neem ik aan, over de... ja, de soort zakelijke ruzies waarin de Beatles terecht waren gekomen op dat moment van hun carrière. En toen vond ik dus dat YouTube filmpje waar al die sporen losbroken. En dan hoor je bijvoorbeeld het spoor waar je Paul in zijn eentje bas op hoort spelen. Ja, ten, je wordt gewoon gek als je dat hoort. Het is zo schitterend. Ook omdat je ineens hoort, als je het los hoort, hoe menselijk het is. Want je hoort gewoon echt heel goed die aanslag. En je hoort beetje gewoon een soort... Je hoort gewoon iemand in zijn eentje basgitaar spelen. Dus als het samensmelt, is het iets perfects. En los van elkaar hoor je ineens gewoon ook het menselijk geploeter. Ja. En dat is fantastisch.
Eigenlijk een beetje zoals je bijvoorbeeld... bijvoorbeeld Rostropovich, als je die hoort cello spelen, dat je hem ook zo hoort ademen. Of
ja,
zo.
Precies. Dat je echt zo die aanslag hoort. Ja, en dat je inderdaad, ja, nou dat, exact dat. Dus mijn Beatles tip is het YouTube filmpje of YouTube link, waar je alle sporen van You Never Give Me Your Money, een van de allermooiste Beatles liedjes, samen met tientallen andere Beatles liedjes die er zijn.
Is het goed om misschien eerst het nummer gewoon te draaien en dan deconstructed?
Als je daar zin en tijd voor hebt, kan je dat zeker doen. Ja, ja. Kan ik je zeker. Dit nummer duurt 2,5 minuten. Zoveel tijd kost het je niet.
Nee.
Maar
ja, fantastisch.
Aanradertje. Ja.
Teun en Gijs vertellen alles. Meer van dit.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Maarten Heijmans en Kees Groenteman presenteren de Videogame Show.
Maarten.
Kees.
Heb je nog wat gespeeld deze week?
Ja, ik heb Mario Kart met mijn drie neefjes.
Heb je ze afgeslacht?
Nee.
Oh.
Een podcast over de kunst, het vermaak en de schoonheid van het grootste medium van deze tijd.
Een van de games waarbij ik op het eind ook echt een traantje weg moest pinken, omdat het...
Het is een ervaring die je alleen maar in een game kan hebben. Echt 100%.
Ja. Luister elke woensdag naar de Videogame Show.
Als je niet weet wat je moet spelen, als je verloren bent in het gaminglandschap.
We zijn er voor je.